Goedemorgen. Het doet mijn hart goed om samen te kunnen zijn. Om de Heere God groot te maken. Ik was niet betrokken met de keuze van liederen vanochtend. En het doet mijn hart goed om te zien de harmonie met de keuze van liederen, met de boodschap dat ik op mijn hart heb. En dat moedigt mij aan. De Bijbel is vol met verhalen. Ja, je moet ook naar boven kijken, yes. Naar de Heer, maar ook aan jullie natuurlijk, yes. De Bijbel heeft een aantal mooie verhalen. Als je de Bijbel een beetje aandachtig leest, je ziet er is een verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. De manier die God omgaat met de mensen in het Oude Testament is natuurlijk anders dan het Nieuwe Testament. Sommige mensen noemen dat bedeling. Dit is een bepaalde bedeling in het Oude Testament en een nieuwe bedeling in het Nieuwe Testament. De genadebedeling, bedeling. En nou, als je vindt dat woord bedeling niks, zoek maar een ander woord voor. Dat is geen probleem. Maar er is wel een duidelijk verschil. En als je zoekt een beetje beter, een beetje dieper, zie je dat er ook andere bedelingen in de Bijbel. En dat betekent dat er zijn andere manieren die God administreert, hoe God omgaat met de mensen. Dus als je leest een verhaal in het Oude Testament bijvoorbeeld, het is niet 100% altijd toepasselijk op jouw situatie vandaag. Er is een verschil soms. Soms het wel, soms niet. Maar van elke verhaal in de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, we kunnen altijd iets over God, Vader God ontdekken. Het is niet twee God van het Oude Testament en een God van het Nieuwe Testament. Het is dezelfde God die omgaat. Wij kunnen leren over het karakter van God en ook Gods omgaan met de mens. Nou, het verhaal van vandaag met Elisha nam plaats 800 jaar voor Christus, ongeveer. Als je bent niet zo goed met cijfers, 1000 jaar voor Christus is koning David. Dat is makkelijk te herinneren. Dit is 200 jaar na David. En in die tijd, nou, na David kwam de splitsing in Israël met 10 noorden stammen en 2 zuiden stammen en goede koningen en slechte koningen en super slechte koningen en dan een paar mede goede. En in die periode hebben dit verhaal. Profetische woorden kwamen regelmatig in het Oude Testament voor, maar met Elia en Elisa kwamen echt twee mannen, echt, de profetische bediening kwam echt in vorm. Deze twee mannen hebben veel wonders, oh God heeft veel wonders door deze twee mannen gedaan. Het is wel interessant om zulke verhalen te lezen. Elia, die eerste, en de assistent was Elisha. Dus Elia, hij heeft ook 3 scholen begonnen. 1 school was in Gilgaal, de andere in Bethel en de andere in Jericho. Scholen van profeten. Ik denk dat woord school, dat is vaak genoemd, ik denk is niet het beste woord. Ik denk hij begonnen 3 communities. Profetische communities. En daar mensen kwamen samen en ze zoeken God samen en zij leren Gods stem te volgen. En de directeur van de 3 scholen was Elia en hij reist ook de land rond. En dan toen hij weggenomen was, en Elisha was de volgende directeur van de 3 communities enzovoort. Onze verhaal vandaag dan neemt plaats in 1 van deze communities. In 1 van deze communities een ellendige situatie ontstond. 1 van de profeten of zonen van de profeten wordt ziek. Zullen we dat stuk lezen? Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling profeten, riep tot Elisa om hulp en zei, uw dienaar, mijn man, is gestorven. En u weet zelf dat uw dienaar de Heere vreesde. Dit man was bekend bij de profeet. Hij wist dat hij een goede man, dat hij God zocht en zo. En toch, dit man wordt zieker en zieker en zieker. Het is duidelijk te weten, nou, ze hebben voor hem gebeden. Net zoals wij allen doen in momenten van crisis. Voor genezing, voor verbeteringen, voor zo. Maar hij wordt zieker en zieker en zieker. En dan kwam de dag dat hij overleed. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Een supercrisis. Misschien hebben zij door de ziekte van de man, hij kan niet werken, dus beginnen misschien geld te lenen. Moet medicijnen kopen, meer geld lenen. En dan is overleden en je moet betalen voor de begrafenis. En dan heb je twee zonen, je kan echt niet helemaal werken. En je schuld wordt groter en groter, dus je begint je tv te verkopen. En dan je begint dit te verkopen en dat te verkopen. En uiteindelijk kwam de schuldeisers binnen en zeggen, nou ja, wat zullen we vandaag nemen? Er is niks meer de moeite waard. Oh ja. Jullie twee zonen. Kan je jezelf plaatsen in de schoenen van deze vrouw, moeder? Ja, in die tijd, dit was normaal. Als je had een grote schuld, je kon ook jezelf verkopen. Om je schuld te betalen. Dat was mogelijk in die tijd. In Israël, die had wel een kentekening erbij. Dat je kan niet langer dan 7 jaar in slaaf zijn. Dus je kunt jezelf verkopen. En als je ergens een loterij wint of krijg geld, je kunt jezelf terug je vrij kopen. Maar als niet, uiteindelijk binnen 7 jaar kan je vrij wandelen. Maar dat was de regel, maar het gebeurt niet vaak. Als je hebt een slaaf, dan het blijft voor een lange tijd. Dus de moeder had grote zorgen. Heftige dingen kunnen gebeuren in gezinnen van gelovigen. Sommige mensen denken dat als je Jezus volgt, je wordt dan nooit ziek. Als je Jezus wordt, nou, dan ben je vrij van kanker. Je krijgt geen korting in de verzekering omdat je een christen bent. Wij leven in een gebroken wereld en heftige dingen kunnen ook bij christenen langskomen. Dit is een vriend van mij, Herman Patiño. Ik ken hem meer dan 25 jaar. Hij is een fulltime christelijke werker in Colombia. We hebben op reis gegaan, hij is in mijn huis overleden. Ik ben in zijn huis geslapen, met zijn vrouw gegeten of zo, met twee kinderen, een jonge man en een jonge dame. Hij is de trekker van de Beter Getrouwd Weekenden. Dat begon in Colombia en nu hebben wij ook in Eindhoven. Hij was de trekker, de idee, de bron achter. 8 jaar geleden is zijn zoon overleden in een ongeluk met een motorfiets. Achtergelaten, een jonge vrouw met 2 dochtertjes. Ik belde hem 4 weken geleden. Hij was in het ziekenhuis met corona. We hebben gepraat erover en hij zei, ja, waarom een beetje moeilijk, maar ja. Dan hoor ik met de app van de dochter, die had dialysis. Nog een keer dialysis, het gaat goed. Dialysis, afgelopen zondag is hij overleden. Een godvrezende man. Ik denk voor de hele tijd, ik heb elke dag voor hem gebeden. Misschien elke keer dat hij in mijn gedachten kwam, ik bad voor hem. En er zijn honderden mensen. Ik volg hem donderdag de begrafenis. Meer dan 1000 mensen volgen de YouTube-kanaal van de begrafenis. Een godvrezende man in Kekes. Dit ook gebeurt. Het is niet alleen van 2800 jaar geleden. Dit gebeurt ook vandaag. Heftige dingen kunnen gebeuren in gezinnen van gelovigen. Wat is dan de grote verschil? Blessed be the name of the Lord, dat lied, dat zegt wat het verschil is. Is dat wij zijn niet alleen in onze problemen. Soms God greep in en redt zoals in dit situatie. Maar in de situatie van de vrouw, nee, gewoon overleden de man. Maar wij zijn niet alleen. We hebben de vrede van Gods aanwezigheid in de loop van, in de tijd van onze moeite. Volgende tekst. Vers 2. Elisa zei tegen haar, wat kan ik voor u doen? Plaats jezelf in de schoenen van de profeet. Hier komt de vrouw met tranen, man overleden, grote schulden. De ezer, we graag de jongen, 2 jongens meenemen. Uiteindelijk, hij zoekt de profeet, zoekt God en zo. En ja, mevrouw, wat kan ik voor jou betekenen dan? Wat denk je dat zij dacht? Beste profeet, ik heb een collecte nodig. 20.000 euro om dit te betalen, om mijn zonen te redden. Of was er gedacht, beste man van God, kan jij mijn man terug van de dood opwekken? Dezelfde hoofdstuk in de tweede deel. Dan is iemand nou de dood door de profeet tot leven gebracht. Of wat, misschien, beste profeet, kan je praten met de schuldeisers en een beetje tegemoet komen of zoiets? Jezus heeft ook een vergelijkbaar vraag gesteld aan iemand die ziek bij Jezus kwam. Hey, wat kan ik voor je? Wat wil je dan? Het is belangrijk te zien, in de Oude en in het Nieuwe Testament, dat God wil graag dat wij onze nood aan hem uitspreken. Dat idee dat God is soeverein, dus ik doe niks, ik wacht. God is soeverein, hij houdt van mij. Natuurlijk is hij soeverein, natuurlijk hij houdt van jou. Maar hij wil dat wij onze nood, onze situaties bij hem brengen. Hier is een mooie Bijbeltekst. Ik heb ontdekt toen ik misschien 20 jaar oud was, echt ontdekt van mijn ziel. En die ik heb geleerd in mijn hart, in mijn hoofd, in Engels, in Spaans en nu in het Nederlands. De Bijbeltekst, de Filippenzen 4:6, verandert niet. Het blijft hetzelfde. Het is echt de moeite waard om te leren. Om terug te kunnen komen, om dat Bijbeltekst te vinden, om het te kunnen delen. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken, met de houding van dankzegging, bekend worden bij God. En wat is de belofte? En de vrede van God, die alle begrip ten boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Vaak hoor ik dat wij bidden aan God, wij vragen iets, en dat dit stoplicht is een goede voorbeeld om hoe God kan een antwoord geven. Soms, we doen het ook met kinderen zo, dit verhaaltje met de stoplicht. Soms vraag je iets aan God en God zegt, nee, rode licht. Nou, soms vraag je iets aan God en God zegt, ja, groene licht. En soms vraag je iets aan God en Gods antwoord is, nog niet, later. Niet nu, later. En dat is de orange licht. Nou, dat is een mooie manier om dit aan kinderen uit te leggen en misschien aan volwassenen ook. Maar wat ik zie, dat er misschien is een andere kleur of misschien een andere shade van groen. Soms, wij vragen iets van God en God wil graag het doen, maar zijn antwoord is echt out the box. Hij wil graag de antwoord geven. De vrouw wil graag, zeg maar, 20.000 euro hebben. En God zegt, nee, ik zal jou helpen met olie. Ik heb een ander plan. Dus als je iets vraagt aan God, denk een beetje out the box. Dat misschien God wel is bezig om jouw antwoord te geven op een manier die je dat niet had verwacht. Nou, ik ben bezig nu om 6 lessen met jullie te delen uit dit verhaal. 2 en nu gaan we naar de derde. Gods oplossing maakt vaak gebruik van iets dat je al hebt. In vers 2, in 2 Koningen 4, vers 2 zegt, vertel mij wat u in huis hebt, zegt Elisa tegen de vrouw. En de vrouw zei, de weduwe zegt, nou, uw dienares heeft niks anders dan in huis dan een kruikje met olie. Ik ging slecht met dat vrouw. Ze heeft veel dingen verkocht. Dat gebeurt in landen die niet zoals Nederland, met zoveel hulp. Mensen beginnen dingen te verkopen. En dan, je hebt niks waardevol over. Niemand wil iets kopen, dit is gewoon zo. Alleen een beetje olie. Nou, kijk eens, dit patroon, je ziet het vaak in de Bijbel. Toen God roept Mozes, hij zegt, nou, ik roep jou om naar Egypte te gaan, naar de farao. En Mozes zegt, ja, maar ik praat niet zo goed, en zo, misschien mijn broertje of zo. En God vroeg hem, wat heb je in je hand? En hij zegt, nou, niks, een stok. Precies, ik gebruik dat stok dan. Met dat stok heeft hij tegen de rots geslaan, met dat slot over de zee geplaatst. Nou, aan het einde van het verhaal, het wordt de stok van God genoemd. Alleen de stok. Met David. Hij was een jonge man en hij speelde met slinger en zo, om stenen en zo. Jongens vinden dat mooi om te doen. En hij was redelijk goed in. God gebruikt dat. Het was makkelijk om uit de hemel een donder over Goliath van de hemel te sturen. Om hem meteen dood te maken. Maar nee, hij pakt de jongeman met dat gave, met de stenen, met je sling. Hij is een muzikante. Bezig met harp om te zingen of zo, en veel tijd en zo. Nou, veel van de psalmen zijn door David geschreven. Door God gebruikt wat David had in hand. Toen Jezus was met de 5000 mensen en mensen hadden honger. Hij kan brood laten regenen als hij dat wil, maar hij wil dat niet. Hij kan manna brengen, zoals in het Oude Testament, maar nee, hij vroeg, wat hebben jullie? 2 broden, 2 vissen, wij maken dat. Hij gebruikt, hij zegent en hij doet dat. Paulus is een meneer met ja, goede intellect. Hij wist een aantal talen. Hij was echt supergoed in het Oude Testament. God gebruikt dat intellectuele man om veel boeken in de Bijbel te schrijven en christendom in beweging te zetten. Vraag als je in een crisis bent, wat heb je al? Niet ik wil iets van buiten, meteen alles. Hey, misschien wel, maar misschien God wil iets gebruiken in jouw leven om dat te zegenen en dat wel te gebruiken. En vierde les. Gods bovennatuurlijke interventie is vaak verbonden met onze gehoorzaamheid. Nu gaan we naar vers 3 en 4. Toen zei hij, Elisa, ga heen en vraag voor u buiten huis kruiken van al uw buren. Lege kruiken. Laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al de kruiken en zet weg wat vol is. Nou, dat was niet precies wat de vrouw had verwacht. Zij moet iets doen. Zij moet goed luisteren, wat precies zijn de instructies dan? En dan volgens die instructies in beweging komen. Nou, ik zie dat ook. God wil graag iets bijzonders doen, maar hij vraagt... Hij kan het zelf doen, hij kan engelen gebruiken, precies, natuurlijk wel, maar hij gebruikt vaak jij en ik, hij vraagt iets van ons. Ik zie dat verhaal bijvoorbeeld met Nahaman in het Oude Testament, dit militaire man die melaatse had, en hij ging naar de profeet, en dat was Elia, de andere, en hij wilde graag genezen, en de boodschap was, ga naar de Jordaan, en onderdompel 7 keer in het Jordaan, en dan... dan God zal in beweging komen. En wat dacht de meneer, de Naaman? Hij dacht, nou, Jordaan stinkt een beetje. Ik heb betere riviers. Nou, als je kiest een andere rivier, je wordt alleen 7 keer nat, niet geneest. Als je denkt, nou, 7 keer vind ik een beetje overdreven. Ik denk, 3 is genoeg. Nou, dan word je alleen nat. Nou, 6 maar dan. Dan word je alleen nat. Je moet wel de 7 doen. Dus God vraagt iets in onze gehoorzaamheid. God gebruikt het, maar het is niet de Jordaan die heeft hem genezen. Het is niet de 7 keer, het is niet bijzonders met 7. God heeft de wonder gedaan, maar hij vroeg iets van dat man. En het is hetzelfde met Mozes. Hij zegt aan Mozes, nou pak dat staf, ga naar de zee en zet je staf over de zee. En dan ik zal in beweging komen. Ik maak een weg in de zee. Nou, het zou makkelijk zijn voor Mozes te zeggen, nou, staf, nee, ik kniel bij de zee en ik begin te bidden. Heer God, maak een weg, alsjeblieft, open water. Niks, dat was niet de bedoeling. Maak gebruik van de middel, en dat was Gods instructies. Er waren 10 melaatse mannen. En God, Jezus zei tegen de melaatse, ga naar de priest en laat hem zien dat jullie al rein zijn. En zeg, nou, maar we zijn nog niet rein, we zijn melaatse. Ga gewoon. Nee, wij wachten tot... Nee, ga gewoon. En op weg naar de priest komt de wonder. Je ziet, het vraagt een stuk van gehoorzaamheid van onze kant. Nou, dat idee dat wij zijn geroepen als christenen... in de naam van Jezus, om mensen te genezen. Ik zie het niet zo. Ik denk, wij zijn geroepen om Gods wil te doen. En soms, zoals Filippenzen 4 zegt, wij brengen en smeken alles wat wij nodig hebben bij hem. En net zoals met Herman Patiño, duizenden van mensen zijn voor hem gebeden, en God had een ander plan. Hij zit nu met de Heer Jezus. Veel beter voor hem en moeilijk voor de vrouw. Soms God zet een bijzondere roeping in je hart om voor iemand wel. Net zoals Petrus toen hij naar de tempel ging elke keer en hij zag een verlamde man naast de tempel. Jezus was ook bezig in de tempel onderwijs, maar hij heeft nooit die man genezen. Maar kwam een tijd waar Petrus en Johannes gingen de tempel in en de man, de verlamde man, vroeg: "Hey, pst, Peter, heb je een paar centjes?" Hij vroeg niet voor genezing, hij vroeg voor een paar centjes. Maar God had een ander plan en Petrus heeft dat plan ontdekt of gevoeld of dat dan ook. En dan hij zei: "Ik heb geen goud of zilver, maar in de naam van Jezus, sta op." En dan is een wonder gebeurd. Hoe weet ik dan dat wij gehoorzaam zijn geweest aan wat Gods plan voor ons is? En ik zou een eenvoudig antwoord geven, en is dat dit: het werkt. De vrouw was gehoorzaam aan de instructies van de profeet en de olie kwam. Nahaman was gehoorzaam aan de stem van God, om de profeet, dit te doen, en die was geneest. Het is niet de bedoeling dat elke persoon met laatst moet naar de Jordaan gaan om dat te doen. Dit is niet een oplossing voor elke financiële crisis. Maar voor haar situatie, dat was haar roeping. En als God iets vraagt, beste broers en zusters, en wij gehoorzamen, wat ik zie in de schrift, dat God altijd, altijd komt in beweging. Het is een groot onderwerp, maar ik ga gewoon verder. De vijfde les dat ik in dit verhaal zie, is dat de mate van onze gehoorzaamheid kan de mate van Gods zegen beperken. Vers 5 en 6. Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei: "Geef mij nog een kruik aan." Maar hij zei tegen haar: "Er is geen kruik meer." Toen hield de olie op te stromen. Nou, hoeveel kruiken moet dit vrouw en haar zoon naar het huis brengen? 10? 30? 50? Hoeveel kruiken zal jij thuis brengen? De profeet instructie was niet weinig. Dus niet 2 of 3, nee, niet weinig. Haar inzet, haar gehoorzaamheid was de mate van de zegen. Meer kruiken, meer olie. Ik kan me voorstellen dat, nou, het begin was een beetje twijfelachtig, maar na een tijdje denk ik: "Nou, dit gaat goed hoor." Dus nou, nog een. En dan, het stopt. Ah, wat jammer. Er was een andere paar huizen die ik heb nog niet bezocht. En dat was het dan. In hoofdstuk 3, de hoofdstuk ervoor, je kreeg hetzelfde type verhaal. De mensen hadden water nodig en de boodschap was: put gaten in de grond. En dan in de avond kwam water voor en heeft de putten. Hoeveel water? Hoe meer putten, hoe meer water. Zo eenvoudig. Wil je een zegen zijn? God zegent altijd en hij wil graag meer zegenen. Als broeder Jules gaat elke maand met een bus, God zegent dat. Als Jules zegt: "Nee, 2 keer per jaar is genoeg," God zegent dat. Stuk minder zegen. Als je zegt: "Nou, ik doe het elke week." Nou. Als je zegt: "Nou, ik doe het elke dag." Nou, dan krijg je problemen met zijn vrouw. Dus je moet wel een beetje voorzichtig omgaan. Maar toch, er is een bepaalde... Willen wij een zegen zijn in Eindhoven als de bron? Nou, als we passief blijven, dan wordt de zegen minder. Zo is het gewoon. Mijn laatste. God verwacht dat wij verstandig omgaan met Gods zegeningen. Vers 7, de laatste. Zij kwam en vertelde het man Gods en zei: "Ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser en wat u en uw zonen betreft, U kunt leven van wat overblijft. Nou, olie was echt een nuttige ding in die tijd. Voor het koken, voor het brood maken, voor de lampen was ook met olie. Voor de parfum, olie, de zalving op zieke mensen, olie. Nou, het is redelijk makkelijk olie te verkopen, denk ik dan. Nou, misschien een mooie, interessante financiële les. Je krijgt het geld uiteindelijk op vakantie. Zeg, nee, eerst je schuld afbetalen. Ik denk dat het ook een verstandige omgaan met Gods zegen. Betaal je schuld. Nou, als je schuld hebt, ben je een beetje van een slaaf van je bank. Of van, dus de principe hier is, probeer zo min mogelijk schulden te hebben. Ga verstandig om. Het is niet dat als later ik heb problemen, dan ik doe weer nog een keer de olieding. Het is, nee, de olieding was Gods interventie. Nou, ga verstandig om met de zegen die God jou heeft gegeven. Conclusie. Het is makkelijk om veel meer over dit verhaal. Het is een klein verhaal, maar vol met ideeën. Ik zou zeggen, lees het rustig thuis vanmiddag. En pak een, zeker God wil jou iets zeggen door één of twee van deze dingen. Zit je in een crisis? Het kan gebeuren. Zoek God in jouw crisis. Ga met God om in jouw crisis. Heeft jou God gezegend? Uiteindelijk een baan. Ga verstandig om met de baan. Blijf voor Jezus leven, niet voor je baan. Had je geld nodig? Oeh, geld is binnengekomen. Ga voorzichtig om, verstandig om met dat geld. Gebruik je tijd, voorzichtig. Laatste. Misschien God vraagt iets van je. Ga verstandig om betekent niet dat je hoeft geen stappen van geloof te nemen. Het is geen contrast. Je hebt stappen waar je hebt geen geloof nodig. En het is een risico. Maar je gaat ook verstandig om. En dat is een beetje de spanning van het christelijke leven. En onze tijd is voorbij. Vader God, dank u wel voor zulke verhalen. Uw aandacht voor een vrouw in een diepe crisis. Zonder man, met schulden en bijna zonder kinderen. Vader God, dank u wel dat u ziet ons ook. In de moeite van ons leven. Dank u wel ook dat u ziet Amparo, Hermans vrouw op dit moment, in de diepte van haar pijn. Heer, dank u wel dat ook in moeilijke tijden wij kunnen vertrouwen op uw aanwezigheid. Dat u blijft van ons houden en dat u blijft altijd goed. In de naam van Jezus. Amen.